Welkom bij de podcast van Your Brain Balance, het hersen-, inspiratie- en kennisplatform van de Benelux, waarin we samenwerken met meer dan 40 experts die allemaal op hun eigen vakgebied kennis en inspiratie met jou delen over de werking van ons brein. Your Brain Balance staat namelijk voor het vergroten van de kennis over ons brein. En inmiddels zijn er meer dan 300 artikelen gepubliceerd op ons platform die jij gratis kunt lezen. Ik wens je heel veel plezier met deze nieuwe podcast. Leuk dat je weer luistert naar deze podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Eveline Stallaert. Zij is psycholoog en seksuoloog en heeft sinds 2013 haar eigen praktijk in Hartje Amsterdam. In haar praktijk helpt ze zowel koppels als singles met problemen op het gebied van seksualiteit, intimiteit of relaties. En je mindset is daarin een hele belangrijke pijler. Zo blijkt het ook wel dat we ons brein echt nodig hebben om fijne seks te hebben. Maar kan ons brein ons ook behoorlijk in de weg zitten wanneer we seks willen hebben en we hebben bijvoorbeeld geen zin, het doet pijn, we voelen ons onzeker. Of we hebben een hele andere belevenis van hoe seks eigenlijk zou moeten of mogen zijn. Nou, is het nu zo dat je weinig zin hebt in seks, pijn hebt tijdens seks, bijvoorbeeld niet kunt klaarkomen, dan is dat één van de dingen die heel vaak voorbij komt. Je bent dus niet één van de enige. Er zijn meer mensen die ermee te maken hebben. En het is dan ook echt Eveline haar missie om taboes rondom seks te doorbreken. Maar welke invloed heeft seks nu eigenlijk op ons brein? En wat doet porno bijvoorbeeld voor ons brein? Nou, al deze vragen beantwoorden we in deze podcast. Heel veel luisterplezier. Hey Eveline, hartelijk welkom hier in de podcast van Your Brain Balance. Wat onwijs leuk dat ik jou vandaag hier kan spreken over seks en het brein.
Hallo!
Hoi! Want jeetje, daar is al best wel veel over te doen in die zin dat er echt nog wel zoveel taboe op heerst. En nou, daar gaan we zo meteen ook even over kletsen. Mm-hmm. Ik heb jou net al geïntroduceerd, je bent psycholoog en seksuoloog. Misschien vind je het kort om jezelf nog even kort te introduceren, vooral ook waarom jij vanuit de psychologie bent gaan kijken naar wat seks nu eigenlijk voor ons doet. En ben je dus ook seksuoloog geworden?
Ja, nou ja, kort gezegd, ik ben inderdaad Eveline Stallaert, psycholoog en seksuoloog. Ik ben alweer een tijdje werkzaam als seksuoloog en ik heb mijn eigen praktijk in Amsterdam. Hoe ik zo ben tot dit beroep ben gekomen, die vraag stellen me heel veel mensen en dat snap ik. Ik studeerde psychologie in Maastricht. Aan de universiteit. En dat vond ik altijd heel interessant. Maar ik merkte altijd dat ik het best zwaar vond. Zwaar in de zin van zware materie. En ik ben best een blij ei. En ik zocht echt een beetje naar een soort van positieve invalshoek van de psychologie. Waarin ik mensen echt daadwerkelijk een soort van andere, ja, hoe zeg je dat? Een andere kwaliteit van leven ook echt kon geven. Met een kleine switch, zeg maar, die mensen konden maken. Die ze zelf niet zo gauw konden maken. Nou goed, en gaandeweg had ik een semester seksologie. En ik dacht, hey, maar dit is eigenlijk iets. Hè, seksleven is eigenlijk heel belangrijk. Maar hè, als het loopt, nou ja, dan denk je, nou ja, het is een van de dingen in het leven. Maar als het slecht loopt, dan drukt het zo op alles en op je relatie en op je kwaliteit van leven. Dus ik dacht, nou, daar wil ik wel iets mee doen. Want op die manier kan ik mensen toch op een soort van lichte manier, een soort van verbindend iets, hè, wat toch ook zo belangrijk is, ja, kan ik daar wel heel veel in betekenen. En dat vond ik een soort van mooie missie. En vanaf toen ben ik daar helemaal ingedoken en nu ben ik iedere dag weer blij dat ik mensen hiermee mag helpen.
Wat heerlijk, want wat zijn zoal jouw werkzaamheden als seksuoloog?
Ja, ik heb in basis heb ik mijn praktijk, hè, en geef ik ze daar psychologische therapie, dus cognitieve gedragstherapie. Dus ik help ze op het vlak van, hè, als het op seksueel vlak niet lekker loopt en het is medisch niet oplosbaar, wat eigenlijk in heel veel gevallen aan de hand is. Daarnaast ben ik als expert, word ik ook vaak ingeroepen, ook voor tv-programma's. Ik ben een van de experts bij RTL Boulevard en ik ben expert van Married at First Sight. Nou ja, zo kom ik her en der wel eens voorbij fietsen op tv en in de media. En ben ik natuurlijk expert bij Brain Balance. Dus van alles wat ik hiervoor kan doen. En ja, ik ben iedere keer weer meer bezig met nieuwe dingen. En ja, echt super om voor mensen echt ook te laten zien van, weet je, die seksualiteit, het hoeft geen taboe te zijn en het hoeft niet perfect. Als je maar gewoon er happy in kan zijn. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
Ja, want dat is wat je zegt, hè? Een taboe. Dat is ook echt wel wat er rondom seks hangt.
Ja.
Praat er niet over, ligt vooral ook niet te veel toe. Als het slecht gaat, dan ga je daar niet onder het kot van een kopje thee met je vrienden even over kletsen, zeg maar.
Nee.
Hoe komt het dat het zo'n, dat het, ja, dat het zo voor dat brein van ons, dat daar zo'n taboe op hangt?
Ja, het is eigenlijk altijd al gekoppeld met schaamte. En het is letterlijk ook allemaal in de schaamstreek waar het plaatsvindt. En we noemen het ook nog steeds de schaamstreek, wat ik eigenlijk heel vervelend vind. Niks om voor te schamen. Het is prachtig wat we eigenlijk van de natuur hebben gekregen. En ja, we hebben daar allemaal organen die ook echt letterlijk gemaakt zijn. Bijvoorbeeld de clitoris echt gemaakt om genot te ervaren en voor niks anders. Dus is het eigenlijk zo zonde dat ja, we starten daar al van een schaamte uit. En we zijn altijd bang, hè, wij als mensen, dat we niet normaal zijn. Dus we willen zo graag in het vakje passen van normaal. En ja, door erover te praten, kan je wel eens het risico lopen dat je niet in het vakje normaal past. En dat vinden mensen vaak moeilijk. Dus dan door er niet over te praten, is het makkelijker. En weet je dat je daarin geen risico loopt. Ja, een stukje schaamte. En ook mensen blijven toch altijd zeggen, het is iets privés, van dat hoef ik niet te delen. Nou ja, en soms snap ik mensen daar best in. En aan de andere kant denk ik, ja, je kan er soms mensen mee helpen om te vertellen van, hé, bij mij loopt het niet altijd even soepel. En dan pakken we het zo of zo aan en dan gaat het weer beter. Weet je wel? Dus je door erover te praten, is het allemaal wat normaler en wordt het wat ja, uit de taboesfeer getrokken. En ja, ik hoop zo dat mensen dat wat meer kunnen gaan doen. Maar het is zo ontzettend vastgeroest. Dus ja, dat blijft denk ik gewoon altijd moeilijk.
Ja, en dat heeft natuurlijk ook wel weer de oorsprong in dat brein van ons. Dat we, nou, jij zegt heel mooi dat we normaal willen zijn. Dus eigenlijk vanuit de evolutietheorie zeg je dan, ja, als mens zijnde wil je graag gewoon bij de groep houden, want, of blijven. Want als je daar niet invalt, dan betekent dat gevaar. Is dat zo?
Ja, dat is natuurlijk niet wat we op dat moment actief waarnemen, maar dat is wel hoe wij werken. Dus dat klopt helemaal. En dat zit zo in ons. En vanuit daaruit ja, doen we eigenlijk alle dingen in het leven. En ja, dat is ook een van de grote vragen die ik in mijn praktijk hoor van, maar is dit wel normaal? En dan zeg ik altijd, ja, maar wat is normaal? En
Ja.
daar gaat het niet om. Het gaat erom dat jij happy bent. En al doe jij het hè, 10 keer op een dag. Nou goed, misschien is dat niet ideaal. Maar hè, al zou je dat doen en je bent daar happy mee, dan is het top. Maar doe jij het 1 keer per jaar, dan is dat ook goed. Maar we willen allemaal kijken naar dat normaal. En als we dan allemaal gaan vertellen en het groter maken en mooier maken dan het is. Wat we helaas ook doen. Want we willen ook wel weer. Ja, een soort van tof gevonden worden. Of een, hè, sommige mensen zijn daar toch ook een beetje stoer over dat seksleven. En het is een 9 van de 10 keer niet altijd helemaal de waarheid. Dan gaan we ook denken dat er een andere normaal is. Dus hè,
Ja.
als iedereen maar roept 1 keer in de week, 2 keer in de week, moet je het doen. Ja, dan ga je ook denken, oh, maar dat moet ik dan ook. En
Ja, precies.
zo
Ja.
gaan we ja, ons soms toe zetten, terwijl we misschien helemaal geen behoefte aan hebben op dat moment. Dus het is ja, dat is echt zonde. Dus ik hoop dat meer mensen eerlijk kunnen zijn daarin.
Ja, dat ik denk dat dat ook een stukje, hè, wat jij is. Daarmee wordt ons brein ook geprogrammeerd. Hè? Dus volgens mij zit je naast het stuk evolutionair dat je erbij wil horen. Want anders dan ben je raar en ja, hoor je er niet bij. Dus dat betekent gevaarlijk voor je overleving. Heb je met een stukje programmering in je brein te maken. Wat je van jongs af krijgt. En ja, volgens mij pas sinds redelijk korte tijd zijn er soort van sekslessen op school. Hè? Op wat jongere leeftijd op de basisschool. Maar ik heb het in mijn tijd niet gehad. Ik weet dat mijn moeder wel met zo'n boekje van Ontdek je lichaam. Ik weet niet of dat jij dat. Volgens mij kwam
Ja,
daar dan een beetje uit
zoiets.
dezelfde leeftijdscategorie. En nou ja, zag je rustig hoe dat een vrouw en een man zich ontwikkelden. Maar dat was het inderdaad. Hè? Je praatte daar niet zo heel veel over. Nou kom ik wel uit een gezin van 4 kinderen. En mijn moeder is altijd heel erg open-minded geweest. Dus wij konden over alles praten tijdens het eten.
Mooi.
Van de eerste keer seks tot nou ja, klaarkomen, noem het maar op. Mijn vader vond dat wat lastiger en die liep dan vaak ook weg. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat ja, wanneer je zeg maar als ouders zijnde niet hebt geleerd om daar vrij over te praten en die switch ook niet kunt maken, ja, dan kun je dat je kinderen dus ook niet meegeven. En dan houden we het eigenlijk in stand?
Juist, zeker, zeker. En natuurlijk kan je naar gelang je leven vordert wel daar verandering in aanbrengen. Alleen merk je dat het toch hardnekkig is. Dus toch wat je meekrijgt van je ouders, dat zit er toch wel inderdaad heel vast in. En nee, je hebt helemaal gelijk daarin. Ja. Dus dat is goed om ons bewust van te zijn, denk ik, als ouders.
Ja, precies, precies. Ja. En ook als maatschappij, want het ligt natuurlijk veel breder dan alleen bij ouders. Hè. Er wordt al meteen gegicheld wanneer het over seks gaat, ook bij jongere kinderen.
Ja.
Dus dat op een andere manier gaan teachen, dat zou misschien ook wel weer een stap kunnen zijn, denk
ik. Ja, zeker. Maar het is ook wel eigenlijk heel van de zotte, zeg maar, dat de clitoris pas sinds, wat is het, dit jaar? Zit die pas, wordt die officieel in zijn volledige hoedanigheid uitgelegd in de biologieboeken? En dat is voor het eerst sinds ooit. Dus dat is toch ook gewoon bizar. Ja, ja.
Nou, dat is heel altijd bizar.
Alleen het topje van de ijsberg, zeg maar, uitgelegd. En nu voor het eerst pas echt volledig in de biologieboeken als het hele orgaan wat het is. Dus ja, dat zijn dingen, dat wijst er ook op dat we daar nog enorme slag te halen hebben.
Ja, hoe zou jij dat voor je zien? Hoe zou dat verbeterd kunnen worden, zeg maar? Ook breintechnisch, hè? Want het heeft echt wel een stuk te maken met je mindset erover, met hoe je brein geprogrammeerd is. Hoe zou dat anders kunnen zijn volgens jouw visie?
Ja, ik denk dat het sowieso heel belangrijk is dat kinderen daar op hele jonge leeftijd toch al op hun niveau mee kennis maken. Maar dan echt op een speelse manier en niet meteen te serieus. En ook met een lach. En dus ik denk dat ze dat dan wel een beetje doen met dat lentekriebels, wat er tegenwoordig wel op school wordt besproken. Maar ik denk vooral het plezier benadrukken. Ik denk dat dat gewoon het allerbelangrijkste is. Want dat blijft altijd, ook onder jongeren, nog een beetje van daar moeten we eigenlijk niet te hard over praten. Maar gewoon, nee, dat is leuk, dat is fijn en dat is mooi dat je daarvan mag genieten.
Ja,
dus ik denk als die insteek er kan zijn, dat je niet zo heel veel fout kan doen.
Ja, dat is mooi. En hoe doe jij dat zelf naar jouw kinderen toe?
Ja, mijn kindjes zijn 4 en 7. Dus dat die van 7 begint dat nou een beetje te starten. Wat ik altijd heb geleerd is eigenlijk vooral te reageren op de vragen van je kinderen. Dus niet zelf meekomen aandragen, want dat is het misschien nog te vroeg. Maar echt reageren op hun vragen. Daar ook niet over leeglopen. Maar juist eigenlijk antwoord geven op hun niveau natuurlijk wel. En dan gewoon het daarbij laten we echt het antwoord op die vraag. En dan op een gegeven moment ook een boekje. Bijvoorbeeld 7, 8. Dan kan je wel beginnen met een boekje aan te schaffen voor die leeftijd. En dat je dan aangeeft van nou, hier ligt dat boekje. En je mag daarin lezen als je dat fijn vindt om daar meer over te weten. En dan is het aan hun vrij om daar eens in te gaan snuffelen. Nou, dat doen ze natuurlijk wel. En geeft ze dan aan van, je mag met vragen altijd bij mij komen. En dat is eigenlijk de hele goede aanvliegroute. En dan gaan ze daarover vragen. En dan kan je daar weer op inhaken. En dat is eigenlijk het beste, ja.
Mooi. En altijd die veilige omgeving zijn. Dat ze met iedere vraag, ook al is het tussen haakjes een rare vraag. Want dat kan het brein denken. Dat daar gewoon op een veilige manier op gereageerd wordt. Zodat ze bevestigd krijgen dat ze er mogen zijn. En ook met hun vragen. Ja, mooi.
Juist. Ja. En nooit lacherig, over doen. Weet je, het is allemaal heel normaal. En als ze daar aan zitten, weet je, het is allemaal experimenteel. Dat hoort er allemaal bij. En het niet wegduwen, maar zeggen dan van, nou, doe dat op je eigen kamertje of dat soort dingen. Dus dat zijn ook allemaal dingen waar je een beetje in moet gaan aanvoelen wat voor je kind werkt. Ja.
Ja, precies, precies. Nou, ben ik wel heel erg benieuwd wat seks precies doet met ons brein.
Ja, nou, ontzettend veel. kijk, het heeft natuurlijk heel veel positieve voordelen. Hè? Ik heb op de Brain Balance site heb ik ook al een aantal artikelen geschreven over wat het bijvoorbeeld met je brein doet op het moment dat je klaarkomt. En weet je, dus er zijn heel veel momenten waarin dat brein ontzettend hard werkt. Want er zijn heel veel hormonen die gewoon vrijkomen tijdens die seks. En voornamelijk ook oxytocine die ons eigenlijk die hechting, dat hechtingsgevoel geeft. Wat eigenlijk, wat ik merk in mijn praktijk, dat gewoon heel belangrijk is. Omdat dat geeft die extra verdieping in de relatie. Dat je gewoon voelt dat je meer geconnect bent. En mensen die dat op een gegeven moment gaan missen, omdat dat dan niet meer is, hè, de seks. dat ze dan ook zeggen, ja, maar ik voel minder die connectie. Nou ja, en dan is het gewoon wel echt heel belangrijk, hé, hoe gaan we dat weer terugbrengen? Ja. Nou goed, dus er zijn heel veel verschillende lagen en onderdelen aan die seksualiteit die allerlei dingen doen met het brein. Maar wat ik misschien wel goed vind om eens aan te kaarten is, wat het ook voor heftigheid kan betekenen voor je brein. Want wij vinden seksualiteit is natuurlijk, hè, we hebben het er natuurlijk nu over in een hele positieve vorm. En zo zie ik dat ook. Ik vind het ook iets heel positiefs en fijns om met iemand te kunnen delen. Maar we hebben natuurlijk coronatijd gehad. En daarin is ook de opkomst van de porno natuurlijk heel erg naar voren gekomen.
Mm-hmm. En, is dat groter geworden door corona? Zie je daar verschillen in de getallen in?
Ja, er zijn echt aanmerkelijke grote sprongen in de getallen geweest van de viewers. Ik heb niet exact, want volgens mij wordt dat slecht onderzocht of zijn die niet heel betrouwbaar, die cijfers. Maar het is inderdaad echt verdubbeld of verdrievoudigd.
Ja,
en het is natuurlijk verklaarbaar, want je hebt stress misschien van het ene of het ander of juist verveling. En dan gaan mensen toch wat sneller naar die porno grijpen. En tuurlijk, ook jongeren die niet op stap konden, die niet van alles konden, die gingen toch wat sneller naar die porno. En het werd ook, helaas werd het ook gefaciliteerd dat heel veel dingen werden extra makkelijk gemaakt op die sites, dat er maar veel gebruik zou komen. En veelvuldig gebruik, ik zie daar dagelijks de resultaten van in mijn praktijk, helaas. En ik denk dat het heel belangrijk is voor de mensen om dat te weten. Dus daarom wil ik dat ook heel graag hier nu met jou aankaarten. Mm-hmm. Want ik zie dagelijks mensen die worstelen met hun opwinding. En waarom is dat? Er zijn mensen die kijken dagelijks porno of meer dan dagelijks. En dan heb ik het echt over, hè, maakt niet uit welke leeftijd, welke type mens. Iedereen kan dit natuurlijk zo hebben en zo doen.
Maar op welke leeftijd begint dit een beetje? Dat we weten dat het er is en waar je het kunt vinden.
Ja, het is gemiddeld rond 12, 13. Maar dat is natuurlijk voor de een. Ja, dat is hartstikke jong. Maar dat is natuurlijk voor de een. Hè, is daar misschien weer iets jonger in en de ander iets later in. Maar over het algemeen, ja, horen ze dit van elkaar, dat het er is. En het is allemaal toegankelijk en ze kunnen er zo op. En juist als mensen zo jong zijn, dan heeft het des te meer effect op het brein. Ja. Dus om je daarin uitleg te geven. Op het moment dat het echt veelvuldig is, dan heb ik het over dagelijks of meer dan dagelijks. En dan niet eens jaren, nee, gewoon een aantal weken, een aantal maanden is al genoeg om effect te geven. Nou, als je dat dus in grote hoeveelheden kijkt, dan verandert er iets aan ons brein. En ik leg het altijd zo uit. Porno is eigenlijk als een snoepwinkel voor je brein. Dus het is super lekker. Je kan alles krijgen, zoveel als je wil. En je geniet daar enorm van. En dat gevoel wat je daar, hè, dat genietgevoel, dat is een boost in dopamine. Dus het hormoon dopamine in je brein gaat echt sky high. En dat is heel bijzonder, want porno is daar heel uniek in. Het geeft je echt een soort van, een soort cocktail aan hormonen. En die cocktail is super lekker. Als je daar maar heel erg gewend aan raakt, en je hebt dan op een gegeven moment live in het echt seks met iemand, dan komt die dopamine nooit zo hoog. Want diegene kan daar gewoon niet tegen op. Dus dan zeg ik, hè, waar porno de snoepwinkel is, is de partner, hè, of de sekspersoon in real life, is de dropwinkel of de lollywinkel. Waar ze gewoon maar één soort snoepje hebben. En wat vrij snel eigenlijk een beetje saai wordt.
Saai wordt, ja. Ja, en dan dus krijg je ook weer dat je minder oxytocines aanmaakt, minder dopamines, dus minder die gelukshormonen. En ben je dus veel minder snel
tevreden.
Ja, precies.
Ja, want je bent dus eigenlijk de hele hoge shot gewend. Dat voelt super lekker. En dan denk je, oh, mwep. En dan is het helemaal niet zo, het heeft niet zoveel impact. Dus wat doet dat? Dat zorgt ervoor dat je eigenlijk jouw opwinding niet goed genoeg kan pakken. Alleen mensen, die leggen die link natuurlijk niet. 1 en 1 is 2. Nee, dat is heel logisch. Dus die gaan dan denken van, hey, ben ik niet meer genoeg aangetrokken tot mijn partner? Of wat is er met mij aan de hand? Wat is er met ons aan de hand? En die komen dan eigenlijk ook in een hele grote psychologische neerwaartse spiraal. Want daarin gaan ze juist eigenlijk weer meer porno gebruiken om dat lekkere gevoel weer te krijgen. En zijn ze des te meer weer teleurgesteld als ze met een partner seks hebben. Nou, en als dat maar een tijdje doorgaat, dan ga je ook zien dat mensen echt erectieproblemen ontwikkelen. En vrouwen die hebben echt moeite met vochtig worden, met opgewonden raken. Nou ja, en zo krijg je echt steeds grotere seksuele problemen. En ja, vaak weten mensen dus niet waar het hem in zit. En gaan ze dus heel erg ook twijfelen aan die relatie. Dus het gaat aan alles vreten. En dan op een gegeven moment komen ze bij mij en dan zeggen ze, jeetje, maar ik weet het niet meer. En dan ga ik terugkijken en dan zie je gewoon heel vaak dat die porno daaraan ten grondslag ligt. Mm-hmm. En tuurlijk, dan gaat het in de kop, in mensen hun kop zitten van, oh jee, maar ik kan mijn erectie verliezen. Nou, en dan ga je heel ver door in de seksuele problemen. Dus dat is zo ontzettend zonde en verdrietig dat zo loopt.
Ja, dat is iets wat jij nu steeds vaker dus voorbij ziet komen ook.
Ja, ontzettend vaak. En als je dan weer kijkt naar de jongeren, die het dus gebruiken van als een soort van eerste contact met seksualiteit. Van oké, maar dit is het dus. En nou, die hebben natuurlijk ook een soort verwrongen beeld gekregen. Hè? Dat horen we natuurlijk ook veel in de media tegenwoordig. Van die seks, dat is natuurlijk niet de seks die je echt hebt. Dat is natuurlijk adult entertainment seks. En dat is toch echt niet te vergelijken met het echte werk. Dus dat jongeren dat ook moeten beseffen. Maar zeker ook die dopamine die bij hun dan precies hetzelfde werkt, alleen nog meer impact heeft. En dan krijgen ze vaak dat de eerste keer die ze dan dus daarna waarschijnlijk gaan beleven, dat die dus eigenlijk een teleurstelling wordt. En natuurlijk is een eerste keer niet altijd spetterend. He, je bent een beetje aan het zoeken. Maar als het meteen is met een erectie die niet opkomt en een teleurstellend gevoel van, hé, ik had hier meer van verwacht. Want dat gebeurt dan echt en dat hoor ik ook terug. Ja, dan gaan jongeren ook heel vaak twijfelen aan geaardheid, aan of ze überhaupt wel van seks houden. En ja, dat zorgt voor heel veel ook weer psychologische verdrietige problemen. Dus zeker als jongeren vind ik het een echte hele erg zware issue. En denk ik ook echt wel dat het een soort van volksprobleem gaat worden. Dat klinkt nou heel zwaar. Maar ik denk echt dat het een beetje het nieuwe roken of het nieuwe suiker, of weet je, zoiets wat we later pas gaan ontdekken van, jeetje, wat heeft het eigenlijk ons slecht gedaan? En wat moeten we er eigenlijk met z'n allen zo ontzettend vanaf?
Maar ik vind het wel heftig wat jij ook zegt, weet je, dat 12, 13-jarigen dat het überhaupt al weten te vinden.
Ja.
En wat je ziet, alles wordt steeds jonger. Dus ja, dat zal met de jaren dus ook jonger worden. Terwijl het eigenlijk echt nog kinderen zijn.
Ja.
En wat jij dus ook aangeeft van het vertekbeeld wat ontwikkeld wordt in dat brein. Is letterlijk dat, porno, dat is dus hoe seks moet zijn.
Ja.
En dan heeft het dus ook niks meer te maken met die connectie. Met de aanmaak van oxytocine. Omdat je iemand van iemand houdt. Of gek bent op iemand. Of iemand spannend vindt. En dan sla je eigenlijk totaal de plank mis. Maar zo wordt dat brein geprogrammeerd. Maar daar hebben dus die kinderen wel de rest van hun leven last van. En dat vind ik wel, dat wel heel heftig om te horen.
Ja, ontzettend. Dus in eerste instantie geeft het inderdaad ook veel emotionele problemen. Hè, en psychologische problemen. Maar wat je zegt, je wordt inderdaad verkeerd geprogrammeerd. Dus je hoort dat mensen inderdaad, het is een soort quick fix. Een soort van snelle high naar een lekker gevoel. En je wil eigenlijk leren dat seks is liefde bedrijven. En zo tuttig als het klinkt, maar dat het erom gaat van, hey, ik laat iemand zien dat hij lief, leuk en lekker is. En dat je hem dus iets fijns gunt om van te genieten. En dat is er dan totaal niet bij. Dus ja, die personen die zie ik dan. En dan merk je ook gewoon dat er geen match is met de partner. Omdat die partner dan bijvoorbeeld wel op dat level seks wil hebben. En daar gaat natuurlijk inderdaad in het volwassen leven van die personen heel erg veel mis. Dus dat is heel moeilijk om dan weer iemand dat af te leren en een nieuw gedrag aan te leren. En het kan, maar wat je zegt, dat programmeren, dat is zeker op die jonge leeftijd zit veel steviger erin dan als je dat op latere leeftijd pas hebt. Ja.
Ja, precies dat. En wat je dan denk ik ook bij jou heel veel ziet in de praktijk, is dat er veel faalangst, onzekerheid, verdriet, woede, frustratie.
Ja.
Dat dat allemaal vanuit dat mentale stuk komt naar het lichaam toe en naar dat wat zo moet zijn, hè, wat je in het begin van de podcast vertelt.
Ja, zeker, zeker. Ja, dat is, het heeft ook heel veel met schuldgevoel te maken. En ja, het typische is, er wordt ook wel de connectie gelegd. En die kan ik niet helemaal uitleggen, maar er wordt wel de connectie gelegd met mensen met een wat lager zelfbeeld. Dat die dit ook sneller ontwikkelen. Dus toch de drang om even jezelf te verliezen in porno. En dan daar de nadelen van te ondervinden. Dus daar zijn ze allemaal onderzoek nu naar aan het doen. En ja, en recent is nog een onderzoek gedaan dat het dus net, bijna net zo schadelijk is voor het brein als cocaïnegebruik. En dat vond ik ook wel echt heel erg heftig om te lezen. Dat je echt denkt van, ja, weet je, een pornofilmpje en een zakje cocaïne vergelijken, dat zou je normaal zeggen, ja, doei. De ene kijk je, de andere neem je in en is ontzettend heftig product. Maar het is
Ja.
gewoon vergelijkbaar en dat is gewoon ongelooflijk
Ja,
dat
zo
zo
schadelijk is het
werkt.
dus echt voor je brein. Ja.
Ja.
Maar ja, daar ligt dan ook wel weer een hele mooie kans en uitdaging, maar ook voor jou als seksuoloog en psycholoog, maar ook voor de maatschappij, hè? Van hoe gaan we hiermee om en hoe gaan we ervoor zorgen dat dat de volgende generaties niet in de weg gaat zitten? Want uiteindelijk zijn wij als volwassenen ook wel verantwoordelijk voor onze kinderen. Dus. Nou ja, goed, dan hou je kinderen in de gaten en kijk wat ze doen, hè. En ik weet, ja, tegenwoordig met je mobiele telefoon is het natuurlijk ook onwijs lastig. Want ja, je bent er niet de hele dag bij. Maar ik denk dat het stukje awareness, het stukje bewustwording, wat we hier nu ook doen in de podcast, daar enorm bij kan helpen. Ik ben ook nog wel even benieuwd, want je zei straks heel mooi, hè, oxytocine, maak je aan wanneer je seks hebt. Dat gebeurt in je brein. Dat is dat hechtingsgelukstofje. Stel je nou voor dat je dus geen relatie hebt en je hebt zo nu en dan een one-night stand. Hoe is het dan zo dat de oxytocine minder wordt aangemaakt? Of is het dan tijdelijk? Of hoe werkt dat dan?
Ja, in principe wordt die op dat moment aangemaakt. En voel je je op dat moment ja, meer verbonden met die one-night stand. En ja, en dat is dat. Dus het is eigenlijk ja, een soort kortere hechting die je kan voelen. En dat is dus echt gewoon in dat moment. Maar ik weet niet, heb jij daar andere informatie over?
Nee. Ik was daar oprecht
Oké.
benieuwd naar, omdat
Ja.
dat kwam laatst ook in een van de vragen naar voren van iemand die geen relatie heeft. Van ja, kan ik dan wel dat
Ja.
hechtingsgelukstofje maken, zeg maar?
Ja,
Dus
nee,
ja.
zeker. Nee, zeker. Die maak je wel. Alleen is het natuurlijk toch anders als dat je het dagelijks met dezelfde persoon aanmaakt en een soort van, ja, weer een soort van programmering daarin ook hebt, hè? Van oké, het brein leert steeds, ik krijg die beloning als ik met deze persoon ben. Dus dan, hè, dan is dat natuurlijk meer blijvend. Maar in dat moment, ja zeker, maakt diegene oxytocine aan en voelt diegene zich meer verbonden tot die one-night stand. Ook al is het maar een one-night stand.
Ja,
Dus
precies.
dat is wel heel bijzonder. En ik denk ook dat in deze tijd, kijk, zijn heel veel mensen vaak ook zo van, ja, maar als ik dan alleenstaand ben hè, en seks, ja, laat dan maar, nu in de coronatijd. En dat doet dan toch niet zoveel voor mij. Maar ook solo seks. Daarin komen ook die hele fijne hormonen allemaal vrij. En die kunnen ook voor jouzelf gewoon heel veel doen. Dus die oxytocine geeft op dat moment niet de hechting met jezelf. Maar die geeft wel weer een hele fijne boost aan hoe jij je voelt met jezelf. Dus hè, je bent daardoor weer zelfverzekerder. Je weet je wensen en je grenzen beter aan te geven. Dus het is echt heel goed voor heel veel dingen. Dus niet alleen voor je gezondheid, maar ook voor je mentale welzijn. En ik zeg ook altijd, je houdt ermee je seksuele waakvlammetje aan. Dus ook die solo seks, die wordt vaak toch een beetje ook onder dat schaamtevakje weggeduwd. Van ja, dat doe je toch eigenlijk alleen maar als je een partner hebt. Sorry, als je geen partner hebt. Of dat doe je eigenlijk alleen maar als je een soort van desperate bent en het niet kwijt kan. Nou ja, niks is minder waar. Het is heel mooi en goed als je dat eigenlijk als een soort van zelfliefde af en toe kan doen. Om even dat stukje genot te hebben met jezelf, om jezelf beter te leren kennen. En ja, daar toch eigenlijk alle voordelen ook weer uit te halen. Dus de seksdrive die je omhoog houdt en de testosteron die je daardoor een beetje hoger aanzet. En dat maakt je allemaal weer tot een betere bedpartner als je met een partner seks hebt. Dus ja, ook daarin.
Blijf gewoon lekker bezig.
Ja, dat
Ja,
is
precies.
zeker voor alleenstaanden ook die hormonen toch genoeg hun werk doen. Ja.
Ja, en is het op een gegeven moment zo dat die hormoonhuishouding vanaf een bepaalde leeftijd. Vrouwen gaan natuurlijk vanaf hun 30ste al richting de overgang, hè, de pre-overgang, heel rustig veranderen die hormonen. En nou ja, rond je 50ste is die op zijn piek. Is het dan zo dat bijvoorbeeld de gelukshormonen met seks ook minder worden aangemaakt, zodat wij daar ook minder zin in hebben? Of heeft dat een andere reden? Want ik hoor toch best wel veel vrouwen die op een gegeven moment, nou wanneer de kinderen er zijn, van nou, ik heb er veel minder zin in en het is niet meer zoals vroeger.
Ja, nee, klopt. Nee, klopt. Er zijn bepaalde hormonen die inderdaad afnemen. En dan moet ik even denken of ik dat goed zeg. Volgens mij de oestrogenen. En als die afnemen, dan zorgt dat er wel voor dat we minder makkelijk zin kunnen maken. Of sorry, maken niet. Minder makkelijk
hebben.
Zin krijgen hebben.
Ja. Ja.
En dat zorgt ervoor dat het voor heel veel vrouwen dan toch moeilijk is om vochtig te worden, om dan pijnloze seks te hebben. Dus ik geef ook altijd aan bij de overgang, neem je tijd in dat voorspel. Want dat is ook iets wat heel veel mensen eigenlijk vergeten. En zeker in een lange relatie van dat voorspel. Nou, dat wordt eigenlijk een beetje overgeslagen en er wordt vrij snel naar de penetratie gegaan. Ja, en dat is natuurlijk ontzettend zonde. En zeker op het moment dat je er wat moeite mee hebt om warm te worden, om maar zo te zeggen, als vrouw, is het heel belangrijk dat je echt gewoon zegt, joh, weet je, dat voorspel heb ik nu nodig. En dat zorgt er ook weer voor dat die penetratieseks juist weer prettig kan verlopen. Dus neem de tijd, eventueel met glijmiddel is ook wel gewoon te adviseren. En ook vooral weer, ja, ga voor dat genot, want zoveel mensen zeggen altijd van, ja, ik doe het wel even voor mijn partner, want dan is die tenminste blij. En dat hoor ik zeker bij vrouwen in de overgang van, nou, let's get it over with, en dan is die weer een weekje tevreden. Nee, ik hoop dat vrouwen echt beseffen dat dat niet de manier is, want dan ga je het ook weer verkeerd aanleren voor jezelf. Dan wordt seks een moetje, en dan ga je het liever uit de weg, want dat doet ons brein ook, hè, van nou, dan gaan we smoesjes bedenken, uitwegen. Want alles is dan makkelijker dan het aan te gaan. Dus we willen eigenlijk wel dat seks altijd iets belonends blijft. En dat betekent dus dat je echt je eigen genot, ja, moet halen. En daar ben je dus ook een beetje, nou ja, vooral eigenlijk zelf verantwoordelijk voor.
Ja.
En ook in die overgang is dat dus extra moeilijk. Maar ja, neem dus die ruimte en die tijd. En ik denk dat dat je daar al heel veel mee kan winnen.
Mooi. Nou, ik vind dat meteen ook eigenlijk wel een hele mooie afsluiter, zeg maar, van ons in gesprek. Ik kan nog uren met jou doorkletsen. maar eigenlijk gewoon even kort samengevat. Weet wat seks doet voor je brein. In positieve zin met gelukshormonen aanmaken. In negatieve zin van verteken niet je breinbeeld door bijvoorbeeld porno of extreme manieren van seks te gaan bekijken. Want dat is niet de normale gang van zaken. Ja. Wat is normaal? Een hele mooie vraag, hè? Dus doe gewoon je eigen ding. En als laatste, wat je net nog zei, vond ik zo mooi van, neem de tijd op jouw moment en waar jij behoefte aan hebt en blijf het ook gewoon heel erg goed voelen.
Ja, en zorg dat je dat genot haalt. En als we dat doen vanaf jongs af aan, dan doen we het goed.
Ja, super. Nou, Evelien, ik wil jou heel erg bedanken voor nou ja, jouw bijdrage en deze geweldige mooie podcast. Ik wil alle luisteraars bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En wil je nu meer informatie over seks, porno, onzekerheden over en het brein, dan kun je natuurlijk alle prachtige content die Evelien voor je heeft geschreven en heeft gemaakt, ook in video's bij ons op het platform bekijken bij yourbrainbalance.com. Evelien, jij heel erg bedankt. Ik spreek je snel.
Yes.
En nou ja, voor nu een hele fijne dag. Bedankt
tot gauw
voor het meedoen. En jullie bedankt voor het luisteren. Tot de volgende podcast.
Doeg.